Welkom bij onze bezinningsbijeenkomst. Allereerst wil ik u vragen om uw telefoon uit te zetten. We beginnen deze bijeenkomst met het aansteken van de kaars. Nogmaals hartelijk welkom, ook een groet van hieruit naar de bewoners van de Burgt en aan degenen die online meeluisteren. En een speciaal welkom voor Stevo Akkerman en Hero de Boer. We zijn heel blij dat vandaag Stevo Akkerman weer bij ons te gast is. Stevo is schrijver, journalist en vaste columnist van het dagblad Trouw. Voor zijn columns ontving hij in 2017 de Helderingprijs. Hij sprak in 2020 op een bezinningsbijeenkomst over zijn boek Het klopt wel, maar het deugt niet. Zijn nieuwe boek is getiteld Wat is dan goed? Prangende vragen over goed en kwaad en alles daartussenin. En gaat hij ook in op de angst die sommige dilemma's kunnen oproepen. Daarover gaat hij zo spreken. De muziek wordt uitgevoerd door Hero de Boer. Hij is een van onze vaste organisten en pianisten van deze kerk. Op verzoek van Stevo speelt hij enkele werken van de componisten Gurdjieff en de Hartman op de piano. George Gurdjieff is componist, maar is vooral bekend als schrijver en filosoof van Armeense afkomst. Samen met Thomas de Hartman, een leerling van Gurdjieff, hebben zij muziek gecomponeerd naar aanleiding van indrukken van Gurdjieffs reizen door Rusland, India en Afghanistan. Het is meditatieve, religieuze muziek uit 1926. Maar voordat we met het programma beginnen, heb ik eerst een aantal mededelingen. Op zondag 21 november gaat voor in de dienst dominee Mikkers. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst herdenken we de overledenen. En 's middags is er een dienst in de Burgt. De spreker van vandaag mag het doel van de collecte bepalen. Stevo wil de collecte bestemmen voor het wijkpastoraat Rotterdam-West. Het wijkpastoraat Rotterdam-West staat voor veilige plekken, gemeenschapsvorming en empowerment van vrouwen en kinderwerk. Vanuit de christelijke traditie willen zij aansluiten bij levensvragen van mensen en hen ondersteunen in hun strijd om een menswaardig bestaan met behoud van hun eigenwaardigheid. Het banknummer staat vermeld op de website en is te vinden op de handout. De mooie kansenbloemen gaan naar Stevo en Hero. Het programma ziet er als volgt uit. We gaan eerst luisteren naar twee werken van Gurdjieff en de Hartman. Het eerste heet As If the Stormy Years Had Passed, de korte versie. En het tweede werk heet Orthodox Hymn. Daarna volgt de lezing. Aansluitend op de lezing is er opnieuw muziek van Gurdjieff en de Hartman. Het eerste werk heet Meditation en als afsluiting volgt Prayer. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen wordt er geen koffie geschonken. De vragen die we kunnen stellen aan Stevo wordt in de kerkzaal gedaan. Ik kom daar later verder nog op terug. Ik geef nu het woord aan Stevo. Die moeten zeggen, eerst muziek. Thank you.
Goedemorgen. Mooi dat u allemaal, net als ik, door de ballotage bent gekomen. Met de QR-code. En omdat u een beetje uit elkaar zit, lijkt het toch alsof we een volle zaal hebben. Dus ik denk dat dat wel voor mij ook prettig praat. En ik hoop dat het geluid voor u oké is via de microfoon, denk het wel. Ik wil graag beginnen met een fragment uit een gedicht van Wisława Szymborska, Poolse Nobelprijswinnares van de literatuur. En dat fragment luidt als volgt. Hoe moet ik leven? Las ik in een brief van iemand aan wie ik van plan was hetzelfde te vragen. Opnieuw en als altijd zijn er, zoals uit bovenstaande blijkt, geen dringender vragen dan naïeve vragen. Ik vind het een mooi fragment omdat het eigenlijk zou kunnen dienen als een motto voor het journalistieke werk wat ik doe en wat zijn neerslag heeft gekregen in een paar boekjes en in series in de krant en op televisie. Een motto omdat ik het mooi vind dat zij de naïeve vragen de meest dringende vragen noemt. Het doet een beetje denken aan de vragen van kinderen die maar blijven vragen waarom. En uiteindelijk daarmee volwassenen ernstig in verlegenheid kunnen brengen. En die naïeve vragen heb ik geprobeerd te stellen aan heel veel mensen op heel veel gebieden. In de hoop ergens bij een kern te komen van datgene waar we mee bezig zijn en wat ons bezighoudt. Daarbij ben ik denk ik gegaan van de grote maatschappelijke vragen naar uiteindelijk meer persoonlijke vragen in een laatste serie die ging over angst. En ook in mijn verhaal hier vanochtend zal ongeveer die lijn te ontdekken zijn. Waar het mee begon, en daar heb ik inderdaad in 2020 al met jullie over kunnen spreken, begon met een boekje, een reeks, onder de titel Het klopt wel, maar het deugt niet. En dat ging over de maatschappelijke moraal in het nauw, zoals de ondertitel luidt van het boekje. Heel kort, voor wie er misschien niet bij was, was het onderwerp daarvan dat het de vraag was of ons handelen, maatschappelijk handelen, politiek, economisch, oké is zolang het binnen de grenzen van de wet blijft, of dat we elkaar en ook onze instituties, onze politici, onze ondernemingen, iedereen eigenlijk kunnen vragen om wat meer te doen dan datgene wat niet verboden is. En wat dan die moraal zou moeten zijn. En ook wel ging het daarin om de vraag hoe het eigenlijk komt dat we in ons land, maar waarschijnlijk geldt het voor misschien de hele westerse samenleving, westerse wereld, iets zijn verloren van wat leek op een gemeenschappelijke moraal zoals we die ooit wel hadden. Waarbij het gaat onder andere om secularisatie, maar dat lang niet alleen. Het gaat niet alleen maar om religie versus niet-religie. Het gaat ook over individualisme tegenover verantwoordelijkheidsgevoel voor het collectief. Een erfenis die deels natuurlijk ligt ook in de filosofische beweging die de westerse, eerste instantie Europese samenlevingen hebben doorgemaakt. Nou ja, en dat eindigde allemaal met wat mij betreft de conclusie, die lees ik nog even voor, dat we burgers, ondernemers en politici nodig hebben die durven kiezen. En wel voor het goede. En het goede is dan meer dan wat niet verboden is. Toen had ik die mooie conclusie geformuleerd en toen zei de redacteur van de uitgeverij van Lemnis Kaat, oké, dat heb je goed bedacht, maar wat is dat dan? Het goede. Vandaar dat er een reeks volgde, want ik dacht dat is een goede vraag, daar moet ik mee de boer op. Dus heb ik weer met veel mensen gesproken over wat is dan goed. En daarbij ging het anders dan in die eerste reeks niet zozeer om concrete issues. Die kwamen misschien ter illustratie wel aan bod, maar het ging niet over de vraag hoeveel graden mogen we de aarde laten opwarmen, of hoe moeten we inkomensverdelen rechtvaardig hebben, of welke politieke issues je ook maar kunt bedenken. Het ging eigenlijk veel meer om de vraag, hoe weten we eigenlijk wat goed is en wat niet goed is, waar halen we dat vandaan, welke bronnen hebben we daarvoor, liggen die in onszelf, buiten onszelf, waar dan. Dus het was in die zin abstracter en levensbeschouwelijker, denk ik, dan het eerste. Met die vraag, waar halen we eigenlijk het goede vandaan, wat is dan goed, had ik mezelf al op een veel persoonlijker niveau bezig gehouden. Niet maatschappelijk, maar in de zin van levensvragen eigenlijk. En daarvoor, dat heeft zijn neerslag gevonden in een boekje dat heet Donderdagmiddag Dochter. Dat was een autobiografische roman die gebaseerd was op het verhaal van een echtpaar dat een kind verwacht te horen krijgt al tijdens zijn zwangerschap, dat het kind niet levensvatbaar zal zijn. En vervolgens gaat het over wat er gebeurt in het leven van deze mensen, wat voor consequenties dat gegeven heeft voor hun onderlinge relatie en ook wel voor, niet ook wel, maar ook in grote mate voor geloofsvragen. Want de dood van een pasgeboren kind, zelfs een aangezegde dood, leidt uiteraard tot grote vragen voor een mens. Zeker voor een mens zoals ik, die is groot geworden in orthodox-protestantse kring. Want daar wordt God geacht de dirigent te zijn van leven en dood. En dan was hij ook de dirigent van leven en dood van mijn kind. Op een gegeven moment heb ik een gesprek gehad met een beeldhouwer die voor ons de grafsteen maakte voor onze overleden dochter. En ik moest hem helpen om die te plaatsen op de begraafplaats. Dat was in Nuenen, een heel klein mooi oud begraafplaatsje waar ook de vader van Vincent van Gogh begraven ligt. Maar ik moest, tijdens onze werkzaamheden vroeg hij zo plomp verloren aan mij, terwijl we het er helemaal niet over hadden gehad, benen ook boos op God. Blijkbaar voelde hij aan dat dat een goede vraag was, want het was zeker een goede vraag. Maar ik was niet boos op God, en dat kon ik hem ook zeggen. Maar het kwam omdat ik niet geloofde dat God de dader was van dit onheil. Maar door dat niet te geloven, geloofde ik eigenlijk ook niet dat hij zich er erg mee had bemoeid. En als dat zo was, als het een God was die zich in zulke omstandigheden op afstand hield, om het zo uit te drukken, dan hield ik die afstand ook maar. Ik wist niet wat ik met hem aan moest, maar boos was ik niet. Dat leidde ertoe dat ik na een start, dus in een zeer orthodox protestants milieu, waar ik toch al min of meer uit was, nog een stap verder zette, denk ik, en de hele vraag naar God tussen haakjes zette of uit mijn leven banden. En een aantal jaren op die manier ook vragen, gewoon vragen liet zijn, niet meer de antwoorden zocht en het allemaal maar een beetje probeerde te laten rusten. Maar die uiteindelijk beviel een wereld zonder God, een godloze wereld of een godloos leven, mij toch ook niet. Want ik kon moeilijk geloven dat het bestaan dan niet meer zou zijn dan een toevallige samenloop van omstandigheden. Alleen maar het resultaat van biologische processen in onze hersenen, in deze wereld. En dat dan ook zaken als liefde en haat, goed en kwaad, gevolg zouden zijn van niks anders dan evolutionaire biologische processen en niet zouden verwijzen naar iets wat je de ziel zou kunnen noemen, wat dat ook is. En met dat uitgangspunt hield ik me toch wel bezig met wat dan goed is en wat niet goed is en hoe we daarbij komen. En het is een cliché en je mag het eigenlijk niet meer gebruiken, tenminste dat wordt mij wel eens verteld, om te blijven verwijzen naar Auschwitz. En toch heb ik dat wel gedaan in dat boekje. En ook omdat dat voor mijzelf nog altijd wel steeds bij dit soort vragen een soort eikpunt blijft. Als correspondent in Oost-Europa was ik verschillende keren in Auschwitz en andere kampen geweest, omdat in die jaren daar met de omwenteling vanaf het communisme naar vrijheid ook in die kampen het nodige moest veranderen. En dat is natuurlijk geen particuliere ervaring van mij, ik vertel niks nieuws. Iedereen die daar naartoe gaat zal onder de indruk zijn. Maar ik kan me nog goed herinneren dat we daar een keer zaten in een verlaten gebied van Birkenau. En dat ik dacht, dit zijn eigenlijk plekken van onverhoorde gebeden. Getuigen van Gods afwezigheid. Voor velen geldt ook dat God dood is na Auschwitz. Dat er geen theologie is na Auschwitz. Dat gedichten schrijven na Auschwitz een misdaad is, zoals Adorno, filosoof, zei. Maar bij mij gebeurde eigenlijk het omgekeerde. Eigenlijk trok de ervaring van Auschwitz en het nadenken over wat daar gebeurd was, en Auschwitz is natuurlijk een symbool voor iets wat veel groter is, mij ook wel weer in de richting van God. Omdat het kwaad wat daar zo groot is, zo absoluut is, geen enkele relativering toestaat. Je kunt niet denken, zoals misschien over andere zaken, nou ja, goed en kwaad zijn relatieve begrippen, zijn culturele begrippen, historische begrippen. In die tijd dachten we heel anders over, nu denken we zus. Toen dachten we zo. Je kan je niet voorstellen, het zou niet moeten mogen, laat ik het zo zeggen, instinctief verzet alles zich in jou tegen de gedachte dat er een tijd zal komen dat er gezegd wordt, ja, Auschwitz, ja, toen dachten de mensen helemaal heel anders. Dus er is iets absoluuts in wat je voelt dat daar niet kan en wat toch gebeurde. En die instinctieve zekerheid dat er dingen zijn die kwaad zijn, die zekerheid, als dat het echt een zekerheid is, en zo voelt het wel, lijkt dan meer te zijn dan subjectief. Het kan iets zijn wat de een zus vindt en de ander zo. En dat betekent naar mijn gevoel, of zo heb ik dat in ieder geval die tijd gedacht, dat daar een maatstaf moet zijn buiten onszelf. Anders zou het zo kunnen zijn dat je in een dialoog de een zou kunnen zeggen, nou ja, dat vind jij wel. Maar ja, dat vind ik nou eenmaal niet, hè. Daarmee zijn we er niet, dat is niet toereikend. We moeten dus toereiken naar iets anders. Maar wat is dan datgene dat buiten onszelf ligt? Ik dacht het dus via Auschwitz gevonden te hebben door het besef van het absolute. In dit geval het absolute kwaad. En dat in verband te brengen met God als een maatstaf buiten ons. Al durfde ik over die God verder niet veel te zeggen qua eigenschappen, wie hij is, wat hij is, hij of zij, en wat zijn activiteit wel of niet zou zijn in deze wereld en in ons leven of in mijn leven. Maar ik wist natuurlijk dat er ook anders kon worden gedacht over deze kwesties. En daarom stelde ik de vragen die ik stelde over goed en kwaad aan een hele reeks mensen. Ik zal ze niet allemaal belangstellen hier. Maar een van de gesprekken die op mijzelf wel enige indruk heeft gemaakt was met Arnon Grunberg. Die zelf als kind van een Holocaust overlevende in feite tweede generatie oorlogsslachtoffer is. En hij zette die absolute tegenstelling, zoals ik die zelf zo prettig voor mezelf had bedacht, tussen goed en kwaad, in dat interview meteen op losse schroeven. En hij zei, ik citeer, het kwaad zit in het goede. Het begint al als jij denkt te weten wat het goede is. Voor mij, Grunberg dus, is een grote bron van kwaad het verlangen naar zuiverheid. Want dan moeten de onzuiveren weg. Verwijderd, uitgeroeid. En God dan als maatstaf, morele maatstaf, niet voor Grunberg. Hij zei, wat mij fascineert aan God is precies dat, hoe kun je God goed noemen? Misschien is hij dat niet. Dat is eigenlijk veel waarschijnlijker. Misschien is God niet goed voor ons. Kijk naar hoe hij Job behandelt. En hebben wij God nodig voor het goede? Dat denk ik niet. Je kunt je wel afvragen of het goede kan bestaan zonder betekenis. Maar ook als die er niet is, geen betekenis, wil dat nog niet zeggen dat ik jou alles mag aandoen. Helemaal niet. De basis onder onze moraal is wankel, zei Grunberg, maar hij zei nog, daarbij, dan nog ben ik niet de meester over mijn eigen leven of over het leven van iemand anders. Ik moet juist met enorme behoedzaamheid proberen te erkennen dat de mogelijkheid van heiligheid in jou zit. Dat vond ik mooi gezegd en ik proefde ook een enorme paradox in zijn denken die ik ook wel weer herken. Ik hou ook van paradoxen, maar door eerst te zeggen God heeft niks met onze moraal te maken, vervolgens te eindigen met ik mag jou niks aandoen, want er zit een mogelijkheid tot heiligheid in jou, noemde hij toch weer een religieuze term om datgene te zeggen dat je namelijk een ander niet zomaar iets kan aandoen. Zelf ben ik opgegroeid met het Calvinistische adagium dat de mens geneigd is tot alle kwaad en niet in staat tot enig goeds. Nou, dan is de mogelijkheid tot heiligheid, waar Grunberg over spreekt, al een hele vooruitgang. Maar hoe zit het eigenlijk? Deugen we nu wel of niet? Zijn we in staat tot alle kwaad en niet tot enig goeds? Rutger Bregman die zegt in zijn bestseller De meeste mensen deugen, dat het antwoord op die vraag is, het positievere mensbeeld is het realistische. En ik moet zeggen dat zijn boek een bemoedigend bombardement is van onderzoeken en voorbeelden uit heden en verleden die erop duiden dat wij van nature niet het slechtste zoeken voor elkaar en voor de wereld. Maar het beste. Dat dat vaak maar half lukt, is vervolgens natuurlijk wel een feit. Het wil niet zeggen dat het kwaad ons in zijn greep heeft. Het wil wel zeggen dat het adagium dat alle mensen deugen ook maar half een half antwoord is. De andere helft zit er natuurlijk in alles waarin wij falen. Wat is dan goed? Misschien is het geen goede vraag. Mens zijn betekent altijd te leven met de spanning tussen wie we zijn en wie we willen zijn. Dat is de kloof die ons bestaan tekent. Het menselijk tekort. Ouderwets uitgedrukt, de zonde. Voortdurend wordt ons voorgehouden, zowel religieus als niet religieus, dat het mogelijk is om die kloof tussen wie we zijn en wie we zouden willen zijn, individueel en collectief, te overbruggen. Dat we dat tekort kunnen overwinnen. Doe dit of doe dat, geloof dit of geloof dat, en het tekort dat je voelt in jezelf en dat je kunt waarnemen in anderen en in onze hele samenleving, in onze hele menselijke geschiedenis, zal zijn opgelost. Op het festival Geestdrift in Utrecht hoorde ik 2 jaar geleden de Iers-Amerikaanse denker Peter Wallings daarover. En die zei, we verwoesten ons leven in ons streven om heel te zijn. Om die kloof in feite te overbruggen, te ontkennen. En hij noemde precies dat de erfzonde. Het willen opheffen van ons tekort. En genade noemde hij het volgende. Het besef dat jij een puinhoop bent. Omdat iedereen een puinhoop is. En dat dan accepteren. Dus in feite de erkenning van het tragische element in ons bestaan. Niet alles klopt. Niet alles deugt. We leven niet in het paradijs. En precies dat te ontkennen en te denken dat het paradijs wel binnen handbereik ligt, is iets dat je de populistische verleiding zou kunnen noemen. Los het op. Er zijn voor alle vragen antwoorden. Er zijn voor alle complexe vragen simpele antwoorden. Doe dit, doe dat. Geloof dit, geloof dat. En je zult zien, het komt allemaal in orde. Daar zijn religieuze varianten van. Waarbij de verlossing zo naar beneden wordt getrokken, naar de aarde wordt getrokken, dat die hier al bijna zou zijn. Of helemaal zou zijn. Er zijn niet religieuze varianten van. En dat noemen we dan de utopieën. Die in verschillende varianten eigenlijk de geschiedenis hebben geteisterd. Omdat ze altijd mislukken. Omdat ze gebaseerd zijn op het idee dat je kunt oplossen wat niet op te lossen valt. Als je denkt gered te zijn, je denkt dat je er bent en dat je het goede hebt gegrepen, dan, juist dan, ontglipt het je. En wat je op het spoor kan zetten van dat goede, niet door te denken te grijpen, maar op het spoor te worden gezet, dat is te zoeken naar iets dat jou zelf overstijgt. Of naar iemand die jouzelf overstijgt, de ander. Moet die ander dan verwijzen naar de ander met een hoofdletter, omdat we een adres nodig hebben waar het absolute goede huist? In donderdagmiddagdochter ging ik wel die kant op, zoals ik u net heb proberen te vertellen. Nu zou ik het misschien ietsje anders formuleren, zonder een wezenlijk andere weg in te slaan. Nog steeds lijkt het me hoogmoed om het goede te zoeken binnen het eigen zelf. We moeten voorbij de toevalligheden van het eigen ego. En de ander dwingt ons daartoe. Sommigen noemen die ander God. Anderen doen dat niet. Ik denk, het maakt in zoverre niet uit dat God zich sowieso alleen leert kennen via de ander. Het praten over de ander als bron van de moraal of van het goede kan zoetsappig klinken. Alsof de ander altijd gelijk heeft of alsof wij alleen maar leven voor iemand anders. Maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. U hoort misschien in wat ik vertel de echo van de filosofie van Emmanuel Levinas, die de ander centraal stelde in zijn hele denken, maar die was absoluut niet zoetsappig. En die vond ook dat je ook voor jezelf moet zorgen, soms eerst, niet dat de ander altijd voorgaat. Hij geeft als voorbeeld dat iemand hoort hoe een ander van de brug dreigt te springen. En dat appel wat daarvan uitgaat, help je niet, wat kan je doen? Dat is het appel wat de ander doet op je eigen morele gevoel. Maar je kunt op allerlei momenten ook nee zeggen tegen het appel van een ander. Ik moest daar zelf aan denken, omdat ik onlangs weer, maar dat gebeurt natuurlijk voortdurend, bij de supermarkt iemand zag staan, die stond te bedelen. Soms geef ik wel wat, soms geef ik niet wat. Maar wat je ook doet, er is altijd het moment dat je erover na moet denken, wat is de vraag die de ander aan mij stelt, wat moet ik nu doen? En dat is in het klein wat in het groot de ander is en wat de moraal, denk ik, ergens kan op baseren. Nou is het zoeken naar datgene wat ons overstijgt en de ander, al dan niet met hoofdletter, iets wat misschien onze samenleving, onze cultuur enigszins naar de achtergrond is geraakt, om het zacht uit te drukken. Misschien is het zelfs wel in een materialistische en individualistische samenleving iets geworden wat in een verdom hoekje terecht is gekomen. Maar ook op individueel niveau is dat denk ik zo. Mogelijk is dat, heeft dat te maken met angst voor de grote vragen van het leven. En dat zeg ik, geef ik eerlijk toe, omdat ik een brug probeer te slaan naar een vervolgserie die ik heb gemaakt over waar wij bang voor zijn en waar onze angst naar verwijst. Dat was een serie in de krant, in Trouw en op televisie onder de titel Waar ben je bang voor? Het is geen boekje geworden. Maar ik vond het zelf interessant omdat daarin steeds meer naar voren kwam hoe de angst die wij voor allerlei dingen kunnen voelen uiteindelijk een angst is voor de dood, voor de eindigheid en dat dat weer zich kan vertalen in levensangst. Dat was het uitgangspunt van die serie toen we daarmee begonnen. Eerst begreep ik het zelf niet waarom de angst voor de dood ook een angst voor het leven kan zijn, maar naarmate de gesprekken vorderden begon ik steeds beter te begrijpen denk ik wat daar speelt. Hoe is dat met elkaar verbonden? Dus het, via het gegeven dat alles waar we bang voor zijn is terug te voeren op het verlies van grip. Op ons eigen leven, of de dingen in ons eigen leven, steeds ook weer individueel en collectief, maatschappelijk zie je diezelfde tendensen. Uiteindelijk is natuurlijk het ultieme verlies van grip waarmee wij geconfronteerd worden, het verlies van de grip op het eigen leven, op ons eigen bestaan. Het schoot mij te binnen dat Joris Luijendijk in zijn boekje over de City, Het kan niet waar zijn, heette dat boek. En dat was eigenlijk het begin van de gesprekken die ik met een heleboel mensen had. Maar het begon bij een gesprek met Joris. En die schreef in dat boekje over de City, over het financiële hart in Londen, dat veel van de mensen die daar leven, werken moet ik zeggen, leven met een taboe op de dood. In die zin dat ze de dood of de gedachte aan de dood, aan de eindigheid van het eigen bestaan, wegduwen, ontkennen. Er is geen eindigheid. Ze hebben allemaal het idee, zei hij, of veel mensen hebben het idee, straks ga ik doen in mijn leven wat ik echt wil doen. Ze kijken, ik citeer hem hier even letterlijk, ze kijken op een amorele wijze naar hun eigen leven. Ze brengen de kwaliteit van hun leven terug tot meetbare kenmerken. Targets, salaris, bonus, huis, auto. En bijna allemaal zeggen ze, dit is tijdelijk. Straks ga ik die documentaire maken, een NGO beginnen. Een zaak opzetten, een boek schrijven. Met andere woorden, men leeft alsof er een eindeloos straks is. Er is niet een stop die je ertoe dwingt om datgene wat je in je leven zou willen doen, nu te doen. Dat kun je straks doen, er is geen einde. En het gedachte aan een einde verlamt je of jaagt je angst aan. De eindigheid die het gewicht van onze keuzes bepaalt, proberen ze te verdringen. En misschien doen we dat allemaal wel, want in zekere zin staat de City symbool voor een denkwijze, een gevoelswijze, een werkwijze die in de westerse wereld dominant is. En de vraag is natuurlijk of die verdringing van het einde, doen alsof het er niet is, de verdringing van de dood, een gezonde ontwikkeling is, een gezonde beweging. En u voelt aan dat ik ga zeggen dat het niet zo is. En dat zeiden inderdaad al mijn gesprekspartners, maar degene die voor mij het meeste uitsprong was misschien wel Jim van Os, psychiater. Die zei, ik citeer even weer letterlijk, wij als mensen zijn zo geëquipeerd dat we iets kunnen vinden van ons eigen bestaan. En moeten leven met de eindigheid daarvan, met de dood. Ik denk, zei hij, dat er geen ergere angst is dan de angst dat jouw bestaan zinloos is. Dat je doodgaat en je leven totaal zinloos en onverbonden is geweest. En dan voegt hij eraan toe, in onze samenleving is te weinig ruimte voor reflectie op deze thema's. Hij zei ook nog, leven is leven naar de dood toe, naar de dood toegroeien. Wat hij in feite ontleent aan de filosoof Heidegger, die zei, wij leven zum Tode. De eindigheid zit in ons en dat beseffen wij. Nog weer eventjes letterlijk Jim van Os. Ik denk daarom dat leven ook betekent bezig zijn met een afscheid. Maar dat kan pas beginnen als je het leven kunt afsluiten. Als je terugkijkt op je leven en je ziet niks van betekenis, dan kun je ook niet groeien naar het niet zijn. Dan verkeer je in een soort premature dood. En het kan heel moeilijk zijn om uit die vicieuze cirkel te ontsnappen. Daarmee pleit hij in feite, dat deden de andere gesprekspartners in die serie ook, maar wel allemaal op verschillende manieren, voor het zoeken naar zin in je leven, naar betekenis. Er zit wel een risico in, en dat zei Van Os niet zozeer als wel met name René van Riesen, die is godsdienstfilosoof. Ze zegt, je kan ook wanhopig gaan zoeken naar zin. En dan kan het een opdracht worden zoals allerlei opdrachten in ons leven. En als je er dan niet in slaagt om het te vinden, dan heb je daar weer in gefaald. Dan word je ook niet vrolijker van. Dus zij zegt, het leven heeft al zin. Het zit in het bestaan zelf. Jij moet het niet gaan geven. Je moet het ontdekken, want het ligt al daar. Het bestaan zelf, zegt ze, vraagt erom genoten te worden. En het is hetzelfde genieten van het leven, wat ook Levinas heel belangrijk vindt in zijn filosofie. Daarom is het ook niet een zware of sombere manier van denken. Integendeel, het is het ontdekken van de kwaliteit van het bestaan. En die zin, zegt Van Riesen, die moet door ons worden opgezocht. Maar de bron ligt buiten ons. En eigenlijk zei de agnostische Jim van Os wel iets soortgelijks, en daar verbaasde hij mij ook. Aangenaam, moet ik erbij zeggen, dat is een aangename verbazing. Hij zei, je hoeft maar naar boven te kijken 's nachts en je krijgt een wonder te zien. In dat mysterie zit iets waar we het goede uit kunnen halen. Voor mijzelf, en daar wil ik mee afsluiten, is het de zin of de betekenis van het leven verbonden met het begrip hoop. En dan wil ik graag eindigen met een citaat van Václav Havel, wat is opgenomen in het boek Verhoor op afstand. Dat is een verslag van gesprekken die Havel, u kent hem ongetwijfeld, de voormalige dissident in toen nog Tsjechoslowakije, die uiteindelijk president werd van eerst Tsjechoslowakije naar Tsjechië, hield die gesprekken in 1985. Dus het was voor de val van het communisme. Betekende ook dat het in een tijd was, als je daaraan terugdenkt, is bijna onmogelijk, maar dat het volstrekt duister was wat er zou gebeuren. In 1985 wist niemand wat er in 1989 zou gebeuren. En levend in de dictatuur van Tsjechoslowakije was het natuurlijk helemaal ondenkbaar om te kunnen verwachten dat het allemaal wel zich ten goede zou keren. En dat is belangrijk om te begrijpen bij wat hij zegt. Hij zegt dan in het interview, ze hebben van zijn woorden overigens later een soort gedichtje gemaakt. Het is bijna een tegelwijsheid geworden, maar het was oorspronkelijk helemaal geen gedicht, maar een antwoord op een vraag. En hij zegt dan dus dat de hoop heel belangrijk is. En dan zegt hij, het gaat bij hoop niet om een investering in zaken die tot een zichtbaar succes leiden. Maar het gaat om ons vermogen ons voor iets in te zetten omdat het goed is. Hoe ongunstiger de situatie waarin onze hoop overeind blijft, des te intenser is deze hoop. Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Het is niet de overtuiging dat iets goed afloopt, maar de zekerheid dat iets zin heeft, ongeacht hoe het afloopt. En de enige bron is dit van de grootsheid van de menselijke geest en van het menselijke streven. Dank u wel.
Stevo, hartelijk dank voor je boeiende verhaal. De rode draad die ik uit je boek heb gehaald is, als het gaat om het goede, dat het niet om onszelf gaat, maar ook, zeker wel, maar ook, met name ook om de medebewoner van onze wereld, de ander. Of zoals filosoof Jan Keij zegt, de mens heeft niet alleen een gevoeligheid voor anderen, de mens is die gevoeligheid. De ander doet onvermijdelijk een appel op je, of je er gehoor aan geeft of niet. En dat roept vanzelf de vraag naar het goede op. Hero, ook hartelijk dank voor de prachtige muziek die je gespeeld hebt. Jij kende de muziek van Gurdjieff en de Hartman niet. En heel veel fijn dat je de tijd hebt vrijgemaakt om dit je eigen te maken en voor ons te spelen. Ik kreeg net nog een briefje op mijn schoot. En daar staat het volgende op. Op zondag 21 november zullen er, ik had net al een aankondiging over de gedachtenisdienst, zullen er in verband met de vele aanmeldingen voor de gedachtenis 2 diensten gehouden worden. De eerste is om 10:00 en de tweede om 12:00. De dienst in de Burcht wordt een besloten bijeenkomst. En dan nu volgt er een collecte bij de voordeur voor de mensen die willen vertrekken en niet bij de vragen aanwezig willen zijn die we hierna gaan bespreken, die we hebben. Houd daarbij wel gepaste afstand. Ik weet niet of er mensen nu. Wij moeten daar altijd rekening mee houden dat mensen op tijd weg moeten. Dus vandaar dat we die gelegenheid nu geven. Zijn er mensen die willen vertrekken nu? Nee? Nou, dan gaan we gewoon door. Dat is makkelijk. Oh ja, u moet wel weg. Nou, dan. Is goed. Ja. Oké. Okay. U kunt ook, dat komt zo. Ja hoor, ja. Goed, dan gaan we gewoon verder nu. Maar ik wil u nog wel wijzen op de boekentafel die is hier in de kerk. En dat is bij de kansel doen we dat. Want u verlaat, als u belangstelling hebt voor een boek, verlaat u straks met elkaar de kerk. Dan gaat u via hier opzij, weer de zijingang terug en dan komt u hier weer en dan staan daar, de boeken staan al een klein beetje uitgestald, dan kunt u daar terecht als u belangstelling hebt hiervoor en dan zal Ada afrekenen, dus Ada assisteert. Ik geef nu de microfoon aan Henk en dan ga jij de vragen bij langs van de mensen. Henk houdt de microfoon vast. En dat is vanwege de hygiëne. Dus de vraag is nu, u kunt uw vragen stellen.
De microfoon staat aan. Stevo, hartelijk dank voor je lezing. Ik heb voor mezelf het gevoel dat ik het eigenlijk nog een keertje zou willen nalezen of nog een keer zou willen beluisteren. Je hebt heel veel verteld over het goede, over de zin. En ook over hoop op het eind. Ik vond dat een hele bijzondere definitie van hoop. Ik had altijd met hoop, ja, dat moet iets moois, iets positiefs, iets optimistisch zijn. Maar de definitie die jij gaf, vond ik wel heel bijzonder. Dat je zekerheid hebt dat je met het goede bezig bent. Al weet je niet of het goed afloopt. Ik vond dat een hele bijzondere omschrijving van hoop. Is er iemand die iets zou willen opmerken of een vraag zou willen stellen of iets te bedden brengen? Ja, Hero?
Ik hou vast. Nou, hartelijk dank voor het prachtige verhaal. Ik voel me even af, God, voor veel mensen allesomvattend, het leven eigenlijk bepaalt en dan gebeurt er iets. En dan beginnen mensen dus te twijfelen aan God of die wel bestaat. Toen dacht ik, ja, eigenlijk in Afrikaanse landen waar ze dus een heilige hebben, hebben ze ook een duivel die als er iets vervelends gebeurt, wordt dat de schuld gegeven aan de ander en niet aan het godsbeeld eigenlijk eerlijk gezegd. Dus ik voel me even af of het wel mogelijk is om het godsbeeld zo neer te zetten dat het allesomvattend voor het leven, behalve voor alle negatieve en positieve dingen.
Ja, ik denk dat het inderdaad, zo heb ik het zelf meegemaakt in evangelische kringen. Want ik zat op de evangelische school voor journalistiek, dus daar heb ik een tijdje verkeerd. Daar was inderdaad de oplossing voor het dilemma, als God machtig is. Hè. Maar het is gewoon een klassieke dilemma. Hè. Wat als het kwaad de goede mensen treft, heette het boek van Harold Kushner. De Theodicee, grote theologische vraag door de eeuwen heen. Maar de oplossing kan natuurlijk zijn door te zeggen, God is niet machtig of niet aanwezig in deze wereld, dus is hij ook niet de afzender van het kwaad. Hè. Dat is de kant die ik op ga. Maar je kunt het ook oplossen tussen haakjes door te zeggen, ja, naast de goede kracht die God is, is daar een kwade kracht die de duivel is of Satan. Daar zijn natuurlijk genoeg elementen voor in de Bijbel die dat staven. En die is dan verantwoordelijk voor het negatieve. Roept natuurlijk de vraag op waarom God dat dan toestaat. Of zoals in het geval van Job zelfs gaat onderhandelen met de duivel. Maar het roept allemaal nieuwe vragen op, maar dat geldt misschien net zo goed voor het antwoord wat ik geneigd ben om te geven. Dus ik heb inderdaad gezien hoe dat antwoord wordt gegeven en mensen ook kan helpen om niet in een enorme geloofscrisis terecht te komen wanneer ze getroffen worden door onheil. Want dan is het niet God, maar de duivel. En ik denk zeker dat, je noemt Afrika, ook elders is dat. Dat gebeurt net zo goed in Amerika waar het evangelische geloof heel sterk is. Dus het is niet per se onderontwikkeld om het zomaar te zeggen. Ik zeg niet dat jij dat bedoelt, hè, maar er zijn inderdaad culturen, laat ik het zo zeggen, waarin ze dat veel sterker dan misschien in onze cultuur hanteren. Maar mijn oplossing is het niet.
Is er nog iemand die wat wil vragen? Ja?
In het geloof heb je het altijd over God. En wat is God en dat, maar er is toch nog zoveel meer wat kan inspireren. Ik denk dan aan de goddelijke deugden, aan de deugden. Mm-hmm. En als je die uitlegt, kan dat heel veel inzicht geven en daarmee je bewustzijn vergroten. Ik bedoel, je bent held, je bent dapper, maar je kunt ook overmoedig worden. En je kunt laf zijn, maar ook verstandig. En als je dat ziet, dan is dat ook heel inspirerend in het vinden van je eigen grenzen.
Ja, dat is zo. Het is ook absoluut niet mijn bedoeling.
Nee, dat vind ik gewoon, dat mis ik eigenlijk een beetje in alles. En dat bedoelde ik daarnet met de gulden middenweg. Mm-hmm. Tussen dit en dat. En dit en dat zoeken.
Mm-hmm. Ja.
En het is niet een aanval op God, maar het is wel een gedeelte uit de godsdienst, uit het geloof, wat heel inspirerend kan zijn.
Ja, dat kan. Maar met alles wat uit het menselijk denken voorkomt, en ik ben geneigd om te denken dat alles over boven van beneden komt, heeft een positieve en een negatieve manifestatie. Dus wat deugden zijn binnen of buiten een bepaalde godsdienst, en er zijn natuurlijk ook nog heel veel verschillende godsdiensten, kunnen zich op de meest prachtige manieren voordoen en de mensheid ten goede komen, maar ze kunnen ook omslaan in het negatieve en destructief worden. Juist door houvast te bieden op punten waar je dat misschien zelfs niet zou moeten zoeken. Nu is het natuurlijk bij ons in de samenleving, of een groot deel van de wereld, de islam die in de beklaagde bank zit. En deels is dat ook verklaarbaar vanuit precies dit. Dat deugden die daar ook in die religie liggen zo absoluut zijn geworden en exclusief. En een vrijbrief voor agressie tegen wie die deugden of dat geloof niet deelt. Dat je een heel andere uitkomst krijgt dan je zou willen wensen. En net zo goed geldt dat voor boeddhisme als het gaat om in Myanmar, de aanpak van de Rohingya's die moslim zijn. En het christendom heeft natuurlijk zijn eigen eeuwen gehad van, wat zal ik zeggen, een perversering van de eigen deugden. Dus je ziet allemaal manifestaties in het menselijk bestaan van het zoeken naar het goede, zou je kunnen zeggen. Of wat Bregman zegt, het deugen van die mensen. Maar je ziet bijna tegelijkertijd altijd de schaduw ook daarvan. Alsof het twee verschillende manifestaties kent.
Dank voor je verhaal. Mijn vraag is eigenlijk, wat je zei, we leven niet in het paradijs. De gnosis zegt, de wereld is een vergissing.
Wie zegt dat?
Gnosis.
Ja, oké.
Waar leven we wel in? Volgens jou dan?
Ja, wat moet ik daarop zeggen? We leven in deze wereld en er is niks anders dan deze wereld. Dus ik zou... daarom zeg ik, het is van belang om die kloof die er ligt in ons eigen bestaan en in de hele wereld, in de hele geschiedenis, om die te aanvaarden. Niet in de zin dat we het negatieve moeten aanvaarden wat er bestaat, maar dat we ons niet moeten vergrijpen aan het idee, hè, dat we dat kunnen opheffen door daar, als we maar die oplossing kiezen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, het is een vergissing. Maar dat woord zou ik zelf denk ik dan weer niet overnemen. Deels omdat het... Ik vind dat te negatief uitgedrukt, zeg maar. En het doet naar mijn gevoel dan weer geen goed of geen recht aan datgene wat er wel degelijk ook goed is. Hè, de kloof tussen wie we zijn en wie we zouden willen zijn, betekent niet dat we alleen maar goed, hebben we het over gehad, of heb ik het over gehad, tot het kwaad zijn geneigd en ook alleen maar in een tranendal leven. Het is juist een bestaan waarvan je, maar niet iedereen natuurlijk, hè, maar soms ook instinctief kan voelen dat het in essentie goed is. In het boekje, Wat is dan goed, of in die reeks, komt een interview voor met Vaughan Williams, de voormalige aartsbisschop, Anglicaanse aartsbisschop in Groot-Brittannië. En die vond ik dat heel mooi zeggen, maar ik begreep later, ik heb er allemaal geen stand van hoor, maar dat het gewoon Augustinus is wat hij daar zegt. Maar die zegt, het goede is het uitgangspunt van de werkelijkheid, zo je wil, van de schepping. Niet het kwaad. Het is ook niet zo dat goed en kwaad twee gelijke krachten zijn, zoals in het manierisme het geval is. En hij gebruikt daarvoor het voorbeeld van een theekopje. Hij zegt, een theekopje, hij is een Engelsman natuurlijk, moet rond zijn en moet een oortje bevatten om een theekopje te kunnen zijn. Dat is de theekop. Als het oortje eraf is, dan is die niet goed. Maar het uitgangspunt van de theekop is dat die heel is. En zo zegt hij, de werkelijkheid is in principe heel. Wat de afbreuk aan doet, het kwade, dat onheel is, zeg maar, is niet van gelijke waarde als de oorsprong van het heel zijn. Het is een afwezigheid van het goede, eerder dan een kracht op zichzelf. En dat vond ik een veel mooier uitgangspunt dan de mens is geneigd tot alle kwaad, enzovoort, enzovoort. En dat het goede daar is, dat is ook iets waarvan je denk ik mag erkennen dat het ook in jou ligt, naast de zwakheden die je hebt.
Als je zegt die de kloof overbruggen tussen wat je bent en wat je misschien zou willen zijn. Mm-hmm. Die mensen die je dat gevraagd hebt, zeggen die dan dat je je daar niet mee bezig moet houden? Of alleen maar dat je er niet je krampachtig mee bezig moet houden?
Ja, ik denk dat laatste het geval is. Niet mee bezighouden zou wel heel erg gebrek aan ambitie zijn, om het zo maar te zeggen. En ik denk ook dat weer geen recht doet aan wie je zelf bent. Want ik denk dat die ambitie ook in jezelf ligt. He, dat is niet iets wat van buiten komt, waarvan je, dat je blanco bent en denkt, nou, ik kan kiezen of wel of niet ergens naar te streven of iets goeds te willen voor mezelf en mijn omgeving. Dat is ook gewoon mens zijn. Ik denk wel dat het zo is, dat schoot me net al te binnen, als je leidt aan depressiviteit bijvoorbeeld, of er zijn natuurlijk omstandigheden die je leven zo verwoesten, kan het moeilijk zijn om die essentie van het goede in jezelf en in de wereld te zien. Dat is denk ik iets wat je zeker moet erkennen. Maar dat is niet de staat zoals die zou moeten zijn. He, we zijn niet, hoop ik, allemaal depressief. Om het lullig uit te drukken. Maar krampachtig zoeken naar het goede kan je precies wanhopig maken. Als je vervolgens daar niet of niet altijd in slaagt, of het niet altijd ook om je heen ziet. En die wanhoop, die is nou precies natuurlijk wat je ook dan de hoop ontneemt, zoals Havel die omschrijft, juist de hoop die je ontleent aan het idee dat datgene wat je zoekt goed is.
Ja. Oh ja.
Dank je wel voor je verhaal, Stevo. Ik heb twee weken geleden had ik een weekend. Daar speelde Martin Buber een belangrijke rol. Mm-hmm. En wat mij toen zo trof, wat ik overgehouden heb op dat weekend, was de zin dat hij zei, want je had het over utopieën, hoe belangrijk het is om daarmee aan de gang te gaan en als experiment te zien en niet als doel. Hij zei, en begin te experimenteren, maar weet op een gegeven moment ook dat je weer met het volgende experiment moet verder gaan. Ik vond die beweging daar zo mooi in en dat vond ik daar zo hoopvol in. Ik weet niet, ik herkende wel iets van de ander, wat daar dan ook weer elke keer zo belangrijk is in zijn verhaal. Maar goed. Ik vond dat de verbinding tussen utopie en de experiment vond ik zo hoopvol.
Oké, maar vond je dus dat ik dan te negatief was over de utopie?
Helemaal niet. Ik vond absoluut niet dat je negatief was. Mm. Maar ik dacht, ik vond dit nog. Het is misschien nog een aanvulling in het hoopvolle. Ja. Van durf maar.
Daar ben ik het ook mee eens hoor. Want behalve dat utopieën gevaren in zich dragen. Kun je ze natuurlijk ook op een andere manier inzetten door het een ideaal te noemen. En wetend dat het een ideaal is, dat wellicht nooit geheel zal worden bereikt, kan het wel richting geven aan je gedrag en aan de stappen die je kunt zetten. Je hebt een idee over hoe de wereld zou moeten zijn. Dat is wel heel groot uitgedrukt. Laten we zeggen hoe Nederland zou moeten zijn, hoe je eigen leven zou moeten zijn. En door die droom te hebben, I have a dream, kan dat je handelen mede bepalen. Als je maar niet denkt dat de dream de werkelijkheid is. Ja.
Ook van mijn kant dank. Ik blijf nog wat haken bij de voorbeelden die je noemde van Joris uit de city. Die mensen die dan zeiden, straks ga ik dat doen en dat doen en dat doen. Betekent dat ze waar ze nu mee bezig zijn, dat niet het goede is voor hen? En waarom blijven ze dat dan toch doen? Zit daar dan toch ook iets in van het systeem waar we deel van uitmaken en waar we dan moeilijk uitstappen? Nou,
is eigenlijk het korte antwoord van zijn hele boek. Dat het een systeem is waar je moeilijk kunt uitstappen. En wat een soort zelfrechtvaardiging heeft. Het is belangrijk binnen de economische wetten om zus en zo te handelen. Producten die jij maakt, die zijn er om te verkopen. Wie er belangstelling voor heeft, aan die verkoop je dat. En dat is eigenlijk de basis van het hele handelen. Dus hij zegt, niemand vraagt zich daar af. Het werd uiteindelijk natuurlijk best iets gecompliceerd in de financieel-economische zin. Maar of een derivaat dat je verkoopt ook werkelijk iets toevoegt aan het leven van degene die het koopt. Misschien weet je achterhoofd wel dat het helemaal niet zo is. Hè, dat het omgekeerd het geval is. Dat was zeker het geval aan de voorraad van de bankencrisis, die de aanleiding was voor dat boek. Maar toch doe je dat, want niemand verbiedt jou om dat product te verkopen. Het is binnen de grenzen van de wet. Dat het niet bijdraagt aan het welzijn van de klant of van de samenleving, is niet jouw verantwoordelijkheid. En die manier van denken die heel instrumenteel, die kan jou zo vervreemden van wat je eigenlijk wil doen, dat je ook helemaal niet in de gaten hebt dat je misschien wel iets doet wat niet zo goed is. Waarom niet? Want je draagt bij aan economische groei, aan het welslagen van je eigen onderneming waar je werkt, je krijgt je weer bonussen van, zo. Dat is dat systeem. En hij zei, deze mensen die gingen echt wel ook op zaterdag naar de shul, of op vrijdag naar de moskee, of op zondag naar de kerk. Maar dat zagen ze als een totaal ander deel van de werkelijkheid. Het was alsof we in de city een soort leger is. Daar heersen andere waarden en normen dan in de rest van je leven. Als je soldaat bent, dan mag je iemand doden, maar in je privéleven geldt natuurlijk, gij zult niet doodslaan.
Maar hebben we dan niet met elkaar, bijvoorbeeld die groei die je net noemde, met elkaar dan ook niet een soort maatschappij ontwikkeld waarin dan groei gezien wordt als goed?
Ja, ik denk dat.
Als voorbeeld?
Het makkelijke antwoord is denk ik ja. En dat is de heilige koe geweest die ons nu via klimaatverandering misschien wel een grote rekening oplevert. Maar ik zeg ook het makkelijke antwoord, omdat ik zelf te weinig economisch onderlegd ben om te weten of wij een samenleving of samenlevingen kunnen laten draaien zonder die economische groei. Dat vind ik lastig.
Korte vraag. Wat is dan goed? Waarom hebt u gekozen voor de collecte voor de Rotterdamse Westpark?
Ja, dat vind ik een leuke vraag.
En we hadden het vanmorgen nog even, of was het gisteravond, over dominee Visser. Waar we een grote bewondering voor hadden. Kunt u het toelichten?
Ja, ja, dat kan ik heel goed, want het is ook een beetje raar misschien. Want ik woonde in Rotterdam, maar nu niet meer. Ik woon nu in Arnhem. Maar toen ik in Rotterdam woonde, kreeg ik op een gegeven moment een verzoek of ik iets wilde zeggen bij jubileum van het wijkpastoraat West. Wat dus in Rotterdam West is. En dat heb ik graag gedaan. En toen ben ik daar eerst eens wezen eten in een huiskamer die ze hebben in Rotterdam West, waar je voor een habbekrats een maaltijd kunt halen. En vervolgens ben ik op de bijeenkomst geweest waar ze hun jubileum vierden. Maar ik vond het zo bijzonder omdat ze komen voort uit kerkelijke diaconie. Van na de oorlog, of eigenlijk in de oorlog geloof ik al begonnen bij het bijstaan van jeugd die getroffen was door de oorlog. En ze zijn vervolgens door de ontkerkelijking eigenlijk in problemen gekomen in, ik weet niet meer precies wanneer, laten we zeggen jaren 80, 90 denk ik. Toen hebben ze besloten om het los te koppelen van de kerk. Het is geen diaconie meer, het is geen kerkelijke instelling, maar daar een eigen onafhankelijke club van te maken, die nog steeds wel pastoraat heet. En met die club gaan ze vervolgens op zoek naar mensen die dat financieel willen steunen. En het hoeft niet per se kerkelijk of christelijk te zijn, het kan van alles zijn. Iedereen die ziet dat datgene wat ze doen in die wijk waarde heeft. En het is een groot succes geworden. Dus terwijl de ontkerkelijking een grote bedreiging was voor het sociale werk wat ze eigenlijk deden, hebben ze een manier gevonden om dat toch een nieuw leven in te blazen. En dat vond ik inspirerend. Maar ik vond het ook gewoon inspirerend toen ik daar was om te zien wat ze deden met mensen in die wijk. Wat in goed Nederlands toch een achterstandswijk is. Dus je kunt je voorstellen wat daar nodig is. Dus ik vond het gewoon heel mooi kleinschalig. Ja.
Ja.
Ik heb ook nog een vraag. Mm-hmm. Dit boek is een voortborduren op het andere boek van Het klopt wel, maar deugt niet.
Ja.
En mijn vraag is nu, naar aanleiding van wat is dan goed? Komt daar nog een vervolg op, bijvoorbeeld het thema hoop? Of ga je nog weer voortborduren op dit boek?
Ik denk het niet, maar dat is gewoon toeval, zeg maar. Er zijn ideeën voor interviewreeksen en soms zijn ze samengevallen en dat hielp ook wel met televisie, zodat dat in elkaar greep. Maar voor een boekje heb je wel een soort kritische massa nodig, want ik heb daarna dus een reeks gemaakt over angst, maar dat waren maar 6 interviews en dat is niet genoeg voor een boek. En ik probeer zelf een roman af te ronden wat absoluut niet lukt, omdat ik met allemaal andere dingen bezig ben steeds, dus ik probeer daar prioriteit aan te geven. Maar als de uitgever met een plan zou komen en ik kan het combineren met het werk bij de krant, kan het ook zomaar wel weer iets opleveren. Maar het is niet een reeks die eindeloos doorgaat. Ja.
Nou, bedankt. Er zijn heel wat vragen gesteld. Heel fijn. Nogmaals, er is nog een boekentafel en zo een collecte bij de uitgang. En we gaan dus een rondje lopen voor de mensen die belangstelling hebben om nog even bij de boeken te kijken. Ik wil eigenlijk eindigen met een citaat van de kunstenaar, schrijver en filosoof Eva Meijer in haar laatste column. Want zij schrijft op dit moment dus niet meer voor Trouw. En die titel luidt: Hoe moet je leven? En ik citeer haar: niets is van ons, de andere dieren niet, de bomen niet, de kinderen niet, de woorden niet, ons werk niet, zelfs ons eigen lichaam niet. Wij behoren aan de wereld toe, maar we maken die wereld ook, steeds opnieuw, met alles wat we doen of nalaten. Hoe moet je leven? Simpel, zegt Aristoteles, Je leert het goede te doen door het goede te doen. Dus doe het maar. Dank u voor uw aanwezigheid. En wel thuis. APPLAUS